Ik lees in gemeentes vanmiddag weer uit het Oude Testament, het Bijbelboek Job. We lezen vanmiddag Job 2 vanaf vers 11 tot hoofdstuk 3 vers 11.
Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden, al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats, Elifas, de Temaniet en Bildad, de Suhiet en Sofar, de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want ze zagen dat de smart zeer groot was. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Want Job antwoordde en zeide: de dag vergaat waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men zeide een knechtje is ontvangen. Diezelfde dag zei duisternis, dat God naar hem niet vragen van boven, en dat geen glans over hem schijnen. Dat de duisternis en des doods schaduw hem verontreinigen, dat wolken over hem wonen, dat hem verschrikkende zwarte dampen des dags. Diezelfde nacht, donkerheid nemen hem in, dat hij zich niet verheugen onder de dagen des jaars, dat hij in het getal der maanden niet komen. Zie, diezelfde nacht, zij eenzaam, dat geen vrolijk gezang daarin komen, dat hem vervloeken de vervloeken des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken, dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden. Hij wachtte naar het licht en het wordt niet, en hij ziet niet de oogleden des dageraads, omdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijns buiks, noch verborgen de moeite van mijn ogen. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan en heb den geest gegeven, als ik uit een buik voortkwam?
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen is het vervolg van het boek Job, waar we samen in deze weken naar luisteren. En onze aandacht wordt gevraagd door het slot van Job 2 en het eerste vers van Job 3. Job 2 vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 3 vers 1. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmiddag: als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij, een ieder uit zijn plaats, Elifas de Temaniet, en Bildad de Suhiet en Sofar de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen ze hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Gemeente des Heren, mag ik vanmiddag zomaar met een vraag beginnen? Een vraag naar uw eerste reactie bij het horen van de tekst van vanmiddag. Wat kwam er toen bij u boven? Een gevoel van teleurstelling? Of een gevoel van troost? Dat kan allebei, gemeente. Het laat zich heel goed indenken dat er onder ons zijn die met een gevoel van teleurstelling gehoord hebben hoe de ontwikkeling in het leven van Job in onze tekst verder gaat. Want die Job, we hebben hem gezien in de afgelopen weken en we hebben een geweldige getuigenis van hem gehoord. Niet uit de mond van mensen die zich een keer kunnen vergissen, maar uit de mond van de Heere die zich nooit vergist. En de Heere heeft het gezegd een en andermaal en hij heeft het nog eens een keer extra laten opschrijven door de Heilige Geest in het begin van dit Bijbelboek Job. Hij is oprecht, vroom, godvrezend, wijkende van alle kwaad. En inmiddels hebben we niet anders kunnen zeggen dan alleen maar dat dat ook bevestigd wordt, dat beeld, in alles wat we inmiddels van Job te horen en te zien hebben gekregen. Het is bevestigd in zijn levenswandel. Het is bevestigd in zijn omgang met zijn gezin en de manier waarop hij leiding heeft gegeven aan zijn kinderen. Het is bevestigd toen hij getroffen werd door zware slagen. Toen hij gedompeld werd in diepe rouw. En is het niet vaak zo dat juist in zulke omstandigheden bij een mens eruit komt wat er diep van binnen leeft? En het is inmiddels ook bevestigd in dagen van ernstige ziekte, waarbij Job, niet wetend van de afspraken in de hemel, niet anders kan dan zich voorbereiden op een einde dat hij naderen ziet en dat hij naderen voelt, wanneer hij zijn eigen zwakke gezondheid minder en minder ziet worden. En nou horen we hem vloeken. Nou ja, hij vloekt dan wel niet God. En dat op zich krijgt de duivel zijn zin ook nog niet. En daar komen we nog wel op terug, gemeente. Maar hij vloekt dan toch zijn geboortedag. Dat eerste en een van de grootste geschenken die God aan een mens geeft. Dan zeg nou zelf, zitten er geen mensen in de kerk die bij zichzelf dachten... Ja, we kennen de geschiedenis natuurlijk, dus we denken niet zo gauw meer wat soms. Maar die bij zichzelf dan toch gedacht hebben, dat valt toch eigenlijk tegen van de Job. Nadat we gezien hebben wat voor man het is en nadat we gehoord hebben hoe hij zich uit. Heb je dat nog gedacht? Zo'n vrome man en dan zo vloeken. Zeg nou eerlijk, denk je niet bij uzelf. Dat valt me toch lelijk tegen van die Job. Het werd een hele schaduw op dat mooie beeld dat ons van hem getekend is. Het zou kunnen zijn dat dat onze reactie is geweest, gemeente. Het kan ook wezen dat u erdoor vertroost wordt. En dat u al lezende hebt gedacht, zelfs Job, van wie de Heere zulke rijke dingen zegt en zo machtig getuigenis geeft en die zo spreekt, dat dat dus blijkbaar kan. Mijn knecht, dan zo vloeken. Kind van God, en dan zo tekeer gaan. Niet omdat je dan allerlei dingen in je eigen leven probeert goed te praten en je probeert ervan af te maken met de dooddoener, zie je nou wel, een mens is een zondaar en daar blijft hij tot zijn laatste snik en daar verander je niks aan. Maar dat je getroost wordt in die zin. Dat je inmiddels jezelf zo vaak bent tegengevallen. En dat je inmiddels zo vaak zelf voor de spiegel hebt gestaan en dat je tegen je eigen spiegelbeeld zei: dit had ik toch eigenlijk niet van je verwacht. En dat je nou vanmiddag hoort dat het de Heere niet tegenvalt wanneer dit soort dingen in het leven van zijn volk gebeurt. Dat de Heere ervan weet, hij weet immers wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Ook hier, hij is de pottenbakker, die het werk van zijn handen formeert. En die beter dan iemand anders, ook beter dan dat vat dat hij formeert, weet wat het hebben kan. En hoe het zich uit. Teleurstelling of troost, gemeente. Wat was het zo als eerste reactie? En wat denkt u dat het beste zou zijn, een van die twee? Wat zou het meeste van zelfkennis getuigen, gemeente, Als iemand op dit ogenblik al teleurgesteld is, dan denk ik dat hij vanmiddag de boodschap meekrijgt dat het hoog nodig wordt dat hij zichzelf eens ernstig onderzoekt voor het aangezicht van de Heere. Terwijl als iemand vanmiddag getroost wordt, hij of zij mag zeggen met de profeet Micha: verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen zal zijn, ik zal weer opstaan. Wanneer ik in duisternissen wandel, zal de Heere mij een licht zijn. We mogen samen verder luisteren, gemeente, naar de geschiedenis van Job. En we horen in onze tekst: Job vervloekt zijn geboortedag. We letten ten eerste op de ernst van dit vloeken. We letten in de tweede plaats op de aanleiding tot dit vloeken. We letten in de derde plaats op het lichtpunt in dat vloeken. Job vervloekt zijn geboortedag. De ernst van dat vloeken. De aanleiding tot dat vloeken. En het lichtpunt in dat vloeken. Gemeente, is dat Job? Zoals we hem vanmiddag ontmoeten. We hebben in onze tekst gelezen dat als die vrienden van Job, die Job uiteraard heel goed gekend hebben, bij Job aankomen, dat ze tot de conclusie komen dat ze hem niet herkennen. Zo is die man toegetakeld door alles wat hij aan klappen in dit leven heeft ontvangen in de afgelopen tijd. Maar zoals het met die vrienden gaat, dat ze hun vriend niet herkennen wanneer ze hem zien, zo vergaat het ons, gemeente, wanneer we Job ontmoeten in onze tekst. En wanneer we hem horen, is dat Job dezelfde. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, we hebben Job gezien in zijn dagelijkse leven en we hebben het getuigenis van de schriften over deze man gehoord in de tijd dat de zon in zijn leven zo breed uitscheen op de manier zoals hij vandaag op deze eerste septemberzondag schijnt. Prachtig getuigenis, gemeente. Als u dat eens afzet tegen het getuigenis van de schrift die zegt dat degenen die rijk willen zijn vallen in velerlei verzoekingen en in de strik. En dat het bezwaarlijk is dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. En je realiseert je dan, Job was rijk. De rijkste man van het oosten, zegt de Bijbel. En dat je dan toch hoort dat deze rijke man zo'n vroom leven had en zo'n teer leven. Man die bang was voor de zonde, die bang was voor de zonde ook in het leven van zijn kinderen. En toen dat goud van het geloof beproefd werd in het leven van Job, omdat Satan het werk van God betwijfelde en de Heere hem die merkwaardige toestemming gaf om dat dan maar uit te proberen. Toen had dat werk van God in het leven van deze mannen, dat hebben we samen gezien, geschitterd, gemeente. Zoals goud schittert dat beproefd komt uit het vuur. En we hebben samen die machtige geloofsbelijdenis gehoord. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En we konden alleen maar beamen wat de Heer in zijn woorden een en andermaal zegt. Er is niemand in de hele wereld die is zoals mijn knecht Job. Die man die steekt er met kop en schouders bovenuit. Een Canadese theoloog, Dr. Packer, misschien heb u zijn naam wel eens gehoord, heeft een boekje geschreven over een aantal Puriteinse godsgeleerde heeft dat boekje de titel meegegeven, God's Giants. Gods reus. Nou, als je dit van Job leest, dan zeg je, die Job is een reus geweest. In de dienst en in de vrezen des Heren, meer dan enig ander mens. En er zullen er onder ons geweest zijn die geluisterd hebben en die tegen zichzelf gezegd hebben, prachtig is dat, maar daar kom ik in de verste verte niet aan toe. En die misschien in een onderling gesprek, toen het erover ging dat een mens dit toch eigenlijk zou moeten kunnen, gezegd hebben, ja maar Job. Dat is nou echt de man van wie geldt wat Paulus zegt in Romeinen 8, dat hij meer dan overwinnaar is. Supergelovige. Een hypergelovige. En goed gemeente, inmiddels hebben we wel gezien dat er een dalende lijn in het leven van Job gekomen is en dat de lofzang toch wel enigszins verdwenen is. Maar nog steeds horen we uit de mond van Job de taal van de gelovige aanvaarding die spreekt van het werk van de Heere als die man geslagen in zijn eigen vlees en in zijn eigen botten. Tegenover zijn vrouwelijkheid zouden we het goede uit de hand des Heeren ontvangen en het kwade niet ontvangen. En we zien hem daar staan. Heere, leg maar in mijn handen wat u goed vindt, want u weet wat goed is. En dat onder die omstandigheden, gemeente, waarvan niemand van ons meer kan zeggen, ja, maar Job die heeft uiteindelijk toch maar makkelijk praten. Kortom, het lijkt alsof het werk van God in het leven van deze man onverwoestbaar is. En alsof het onder al die stormlopen van de vorst der duisternis die al zijn krachten inzet, overeind blijft. Schittert, zoals het goud dat uit het vuur komt, schittert in het licht van de stralende zon. En iemand die niet verder denkt, die zou geneigd zijn om te denken dat aan het einde van het gedeelte dat we de vorige keer gelezen hebben, de duivel inmiddels als een hond met zijn staart tussen de benen is afgedropen. Omdat het nou wel duidelijk is dat hij het verloren heeft. Nou gemeente, onthoud u maar vast, de duivel die druipt niet zomaar af. En ik herinner u nog maar een keer aan dat woord dat we alles eerder gehoord hebben in het leven van Job. Hij houdt niet op ons aan te vechten tot de dag van onze dood. En dat gaat ook nog wel blijken in het Bijbelboek, gemeente. Want dan komt er een ogenblik, zegt het begin van hoofdstuk 3, en daar begin ik mee, daar begrijpt u misschien wel dat Job zijn mond opendoet. Zijn vrienden zijn gekomen. En ze hebben met hun eigen ogen de ellende gade geslagen die zich meester had gemaakt van hun vriend Job. En ze zijn met stomheid geslagen. Job is tenslotte de eerste die de mond opendoet. Nou, wat zou u nou verwachten? Ja, we kennen de geschiedenis, we hebben de tekst gelezen, maar als je nou eventjes in de herinnering roept het leven van Job zoals het ons tot hiertoe getekend is, wat zou je dan verwachten? Als je vrienden op bezoek krijgt, geestelijke vrienden immers, dan zou je toch zoiets verwachten als dat Job zal zeggen, kom luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En als het dan al een beetje ingehouden eruit zou komen, maar dat Job dan toch zal getuigen van de trouw van de Heere die hem dwars door alles heen staande heeft gehouden. Wat zal Job zeggen? Job vloekt. De dag verga waarop ik geboren ben. En dat is niet een kwestie van een paar woorden waarvan je dan een keer kunt zeggen zoals wij dat dan in Nederland tegenwoordig met allerlei Engels. Mee immers onze taal door spekt is zeggen achter als een slip op de tong. En het is ook niet een kwestie van een enkele zin waarna die vervolgens schrikt en zegt dat had ik niet mogen zeggen. Nee, dat hele hoofdstuk gaat dat verder maar door, gemeente. Met alle mogelijke woorden, met alle mogelijke beelden. Job verwenst zijn geboortedag. Job verlangt naar de rust van de dood. En hij gebruikt, en ook daar word je verbijsterd van beelden die regelrecht uit het heidendom in zijn omgeving afkomstig zijn. Hij heeft het immers over dagvervloekers. Het waren in die tijd van die magische figuren, van dat soort tovenaars. Onze wereld gaat er vandaag weer in op en in onder als je niet oppast. Van dat soort tovenaars dat over de macht beschikte, zoals de mensen dachten dat ze een bepaalde dag zo konden vervloeken dat er op die dag alleen maar ongelukken gebeurden in het leven van de mensen die ze op het oog hadden. En Job roept daarbij in de hulp van de Leviathan, dat is een monster uit de oerwereld gemeend. Zo'n groot monster dat zo verslindend zijn bek kon openen, dat hij bij wijze van spreken zo'n hele dag in één keer in kon slikken, zodat er van die dag niks overbleef en er een gat op de kalender kwam. En Job spreekt dan van het geluk van kinderen die in de moederschoot gestorven zijn. En Job prijst het geluk van ouders die een geboortekaartje hebben mogen versturen waarop ze schreven: met dankbaarheid maken wij u bekend dat ons kind in de moederschoot overleden is en vervolgens levenloos geboren. Job zegt, zulke ouders zijn te feliciteren en zulke kinderen ook. Want die hoeven tenminste die hele ellende van het leven in deze wereld niet meer mee te maken. Dan zegt u nou zelf, gemeente, dat is toch onbegrijpelijk dat Job zo reageert hier. Die man die haalt door alles in één keer een streep. Want dat hebben we toch gezien, wat heeft die man niet de geweldige dingen van de Heere ontvangen? Jarenlange voorspoed. Een bedrijf dat groeide en bloeide en dan naar alle kanten uitbotte. Prachtig gezin. Gezondheid. Kinderen die het goed met elkaar konden vinden. En die het aanvaarden dat vader met hen bad om verzoening nadat ze samen feest hadden gevierd. Van dat alles heeft Job gezegd. U herinnert het u, de Heere heeft het gegeven. Tel uw zegeningen, heeft Job tegen zichzelf gezegd. En wat zegt hij nou? Is toch niks waard? Wat heb ik eraan, wat koop ik ervoor? Het is allemaal voorbij. Ik sta met lege handen. Heeft zoveel goeds van de Heere ontvangen, gemeente. En op dit ogenblik haalt hij de schouders erover op. Wat heeft mijn leven voor zin? Voor mij hoeft het niet meer. En laten we nou maar heel eerlijk en heel duidelijk tegen elkaar zeggen, gemeente. Op grond van het Bijbelse getuigenis, wat Job hier doet, dat is zonde. Zonde. Immers Job weet beter dan heel veel andere mensen, en dat is gebleken uit zijn getuigenis, dat alles wat hij in deze wereld gekregen heeft, en dat is nogal wat, dat gave van God was. Mijn leven, gave van God, mijn wijsheid, gave van God, mijn vrouw, mijn kinderen, noemt u het verder maar op. Job zegt, alles wat God mij gegeven heeft, stelt niks voor. Is niks waar. Volslagen zinloos. Je kan het van mij gestolen krijgen. Was ik maar nooit geboren. Ja, maar zegt iemand, dat mag Job toch niet zeggen. Ach, gemeente, dat weet Job uiteindelijk zelf ook wel. In het zesde hoofdstuk zegt hij op een gegeven ogenblik niet als een verontschuldiging, maar wel als iets dat zijn hele situatie tekent, dat hij ondoordacht gesproken heeft, ook al zegt hij het later nog wel weer eens een keer. Maar daaruit wordt in elk geval wel duidelijk dat Job inmiddels al geschrokken is van wat hij zelf heeft gezegd, ook al neemt hij er geen woord van terug op dat ogenblik. En aan het einde wordt het nog duidelijker, gemeente. Job zegt, ik verfoei mijzelf in stof en as en ik leg de hand op de mond. Maar mag ik nou eens vragen, gemeente? Zou er hier nou vanmiddag niemand in de kerk zijn of aan de kerktelefoon luisteren die hier iets van in zijn eigen of haar eigen leven herkent? Zou er nou vanmiddag geen mensen luisteren, hier of elders, die vanmiddag zeggen, die Job, zoals we hem nu ontmoeten, die komt ineens een heel stuk dichterbij. Mensen die toen ze de vorige preken hoorden, zeiden, och, dat is zo hoog. Wat een genade is er voor nodig om dat te kunnen zeggen en zo te mogen getuigen. En die nu zeggen, hé, het is net of Job naast me komt zitten in de kerkbank. Mag ik eens vragen, wilt u daar uw en jouw leven eens op nakijken vanmiddag? Hebben wij nog nooit gezegd, zo hoeft het voor mij niet meer. Zo'n bekende uitdrukking die we zo gemakkelijk gebruiken en waarbij we soms ons helemaal niet realiseren wat we daar eigenlijk mee zeggen, ook tegen de Heer. Heb je dat dan nooit gezegd? Zo hoeft het voor mij niet meer. Zou er hier werkelijk niemand in de kerk zitten die nog nooit heeft, die wel eens heeft gezegd, wat heeft het leven op deze manier voor mij nou voor zin? Misschien was het nog niet eens zo lang geleden dat je in de grootste smarten kon zingen. Omdat je de Heere zo nabij wist. En vanmiddag zit je in de kerk als iemand die zegt in die psalm, daar kon ik mezelf in vinden. Ik schatte mij geheel verloren. Ik wou van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht. De onberijmde psalm staat, als je de grondtekst goed leest, denk ik aan God, dan kreun ik. Maar dan heeft een mens het niet breed, is niet waar. Je kreunt als je denkt aan God. Wiens hand geeft, wiens hand neemt. Zijn ze er niet onder ons, gemeente, in wie leven op een gegeven ogenblik een geweldige breuk is gekomen en die tegen zichzelf hebben gezegd, moet ik nou zo verder? Zijn ze er niet in ons midden, wie leven getekend is door dingen? Misschien wat langer, misschien wat korter geleden. Die een last hebben mee te dragen gekregen, een kruis. Zo hoeft het voor mij niet meer. Mensen voor wie de toekomst donker is. Ik zou niet weten hoe het verder moet. En dan kijk ik heus niet alleen maar naar ouderen gemeenten, maar dan kijk ik zeker ook naar jongeren. Want dat is een van de verdrietige dingen die ons laat zien en wat een ellendige tijd we uiteindelijk leven. Dat er in onze tijd zoveel jongeren zijn die het leven niet meer tegenlacht zoals dat in je jeugd zou moeten zijn. En dat bedoel ik niet op die afschuwelijke manier waarop mensen, jonge mensen hun eigen graf graven en hun eigen leven kapot maken. Soms letterlijk. En dat bedoel ik alleen maar. Het feit dat er zoveel jongeren zijn die zeggen, wat is nou eigenlijk de toekomst van het leven vandaag? En wat heeft het nou eigenlijk te bieden en wat heeft het allemaal voor zin? Jonge mensen die zeggen, de weg is voor mij onbegaanbaar. Kijk, je hoort Job op geen enkele manier enige keer praten over het idee om zelf maar een einde aan het leven te maken. Maar u snapt wel dat dit hier wel dichtbij komt. Hoeveel jonge mensen zijn er niet? Dat zeg je in Utrecht in zo'n studentenstad. Dan heb je jongeren waarvan je denkt, nou die hebben wat perspectief in het leven. En dan ineens, dan was er weer zo één. Die het niet meer zag zitten. Dan kennen we dat gemeente. Dat je geen oog meer hebt voor wat de Heere geeft en voor wat de Heere gegeven heeft. En dat je alleen maar oog hebt voor wat de Heere je ontneemt. Of voor wat de Heere je onthouden heeft. En maar zegt iemand, dominee, is dat dan niet begrijpelijk, gemeente? Het is zo begrijpelijk. En iemand die dat niet begrijpt, die weet echt niet waar het nou vanmiddag om gaat. En die leeft met een paar oogkleppen voor in deze wereld. Maar als u vanmiddag vraagt, is dat goed, dan zeg ik nee. Want als een mens op dit punt aankomt, gemeente, waar Job is op dit punt, wanneer hij zijn geboortedag vervloekt, dan betekent dat dat je uit het oog hebt verloren wat Job eerst zo nadrukkelijk heeft beleden. Namelijk dat een mens naakt uit de moederschoot gekomen is en dat hij naakt ook tot de aardeschoot zal terugkeren. Je begint met lege handen en je eindigt met lege handen. En het leven, dat is een gave van God. En hij maakt het niet te zwaar. Je hebt makkelijk praten, dominee. Als dat het geval was, als dat mijn woorden waren, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes, dan zou ik het niet eens durven te zeggen. Want dan kijk ik de kerk rond en dan zie ik deze en dan zie ik die. En dan denk ik aan het leven van de ene, dan denk ik aan het leven van de ander. Dan zeg ik, wie ben ik dat ik er wat van zou kunnen zeggen. Maar Gods woord zegt het, gemeente. Gods woord zegt het dat hij het leven niet te zwaar maakt. Omdat hij het is die met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen zal. En dat doet de Heer wel eens anders dan dat we denken, gemeente. Ik hoef u alleen maar in herinnering te roepen, de tijd van de christenvervolging in de dagen van de Romeinse keizers. En het beeld van zo'n jonge christenmoeder die met haar kleine kind de opengesperde leeuwenmuilen tegemoet ging in de arena van Rome. En ik hoef u alleen maar in herinnering te roepen, gemeente, de verhalen die ons elke keer weer bereiken. Vanuit de vervolgde kerk. Vanuit de concentratiekampen van het gesloten Noord-Korea. Verschrikkingen van de christenen in Zuid-Soedan, waar ze doorheen hebben gemoed. Ik zeg, gemeente, God gaat zijn eigen soevereine gang. Wonderbaar. Hij maakt zijn werk af. In zoals een Puritein heeft gezegd, in een mysterious way. Geheime weg die wij niet kunnen volgen. Hij doet het. Hij doet het. En hij is de pottenbakker. En het geldt ook hier, gemeente. Dat wij het leem zijn. En het leem kan nooit zeggen tegen de pottenbakker, wat doet gij? Hij is soeverein. Dat is de ernst van dit vloeken, gemeente. Job verliest de verhoudingen uit het oog. Ondoordacht. En hij is in de Bijbel niet de enige, want ik hoor hetzelfde uit de mond van Jeremia. Die heeft ook zijn geboortedag vervloekt. En ik hoor dergelijke dingen uit de mond van Asaf, gemeente, de dichter van psalmen als 73 en 77. En ik hoor ze uit de mond van Heman, de dichter van psalm 88, die psalm die wel de uitzichtloze wordt genoemd. Is misschien ook uw klacht? Is dit misschien ook wat er in jouw hart leeft? Hoe komt dat nou eigenlijk? En daarmee moeten we weer een stapje verder gaan, gemeente, dat er in het leven van Job, waar die prachtige weg over de bergtoppen leek te gaan, dat die weg ineens zo diep naar beneden buigt. Nou ja, als u zegt ineens, dan zou daar een vergissing achter kunnen zitten. Want u zou misschien kunnen denken, wat er in Job 1 staat, dat gebeurde de ene dag. En wat er in Job 2 staat, dat gebeurde de andere dag. En dat het zich allemaal binnen een week bij wijze van spreken heeft afgespeeld, gemeente. Maar onze tekst zegt in 3 vers 1, daarna. En dan weten wij niet precies hoe lang dat is, maar we krijgen wel de indruk uit dit Bijbelboek dat er nogal wat tijd voorbij is gegaan. Job spreekt ergens in dit Bijbelboek over maanden. Maanden. En weer zeg ik vanuit het praktische onderwijs dat dit Bijbelboek geeft. Er zitten er onder ons die weten dat dat op zichzelf een beproeving is. Als lijden langer duurt. Misschien heeft iemand dat boekje wel eens gelezen van dominee Poort. Die kanker kreeg. Die dacht dat het heel vlug zou aflopen. En die aanvankelijk nog weer een poosje verder mocht. Toen kwam er nog een hele lange lijdensweg achteraan. En hij merkte, dat is een extra beproeving als lijden langer duurt. Bovendien, gemeente, het moet ook wat tijd gekost hebben voor die vrienden van Job om op die plek te komen waar ze Job konden vinden. Om te beginnen al, ze horen ervan wanneer al dit lijden Job getroffen heeft. Dat wil zeggen, wanneer Job dus ook door die verschrikkelijke ziekte is aangeraakt. En die vrienden, die komen uit verschillende plekken. We weten van sommige plekken niet precies waar het is geweest. Theman heeft in elk geval in Edom gelegen. En dat betekent dat ze nogal wat tijd nodig hebben gehad in die tijd zonder de moderne communicatiemiddelen om met elkaar te overleggen. En dat hebben ze gedaan en ze hebben afspraken gemaakt. En ze zijn ergens op een gegeven ogenblik op een bepaald punt bij elkaar gekomen. En toen zijn ze bij elkaar gaan zitten om er met elkaar over te spreken. Wat zullen we nou straks zeggen? Want dit zijn geen mannen die zomaar wat voor de vuist wegpraten. En toen hebben ze de afspraak gemaakt dat ze naar Job zouden gaan om hem te beklagen en om hem te vertroosten. Maar dat betekent wel, gemeente, dat Job al die tijd daar op die as op zit. En dan moet je maar eens indenken dat je tenminste kunt indenken. Al die tijd met die verschrikkelijke jeuk die een mens zo plaagt. Die verschrikkelijke pijn en met die etterende zweer. Al die tijd waarin hij zich zieker en zieker gaat voelen en hoe langer hoe meer tot de overtuiging moet komen, dit gaat het einde van mijn leven betekenen, want hij weet niks van de afspraak die er in de hemel is gemaakt. En al die tijd slapeloosheid, omdat je van de jeuk niet slapen kunt. En dan maar zwakker worden en meer vermoeid en eenzaam worden. Eenzaam. Wat een kruis is dat ook. Nou, Job is eenzaam geworden. Zijn vrouw, die heeft hem als het ware de rug toegekeerd. Dat betekent dat niet dat het tot een scheiding is gekomen. Maar ze kunnen met elkaar niet meer praten als het erop aankomt. En zijn personeel, dat gehoorzaam zijn bevelen niet meer. Want ze worden immers niet meer uitbetaald. Dus ze zoeken een andere baan. Ze moeten tenslotte ook de kost verdienen. En de kinderen die altijd met veel respect Job bejegenden. U leest dat allemaal in dit Bijbelboek. Ze roepen hem nou na. Na de bergtoppen. Komt er de afdaling, gemeente. En hoe hoger de top in je leven die je bereikte, hoe dieper ook het dal waarin je af moet dalen. Weet u daarvan? Dingen die je ontglippen. Dingen waarvan je zegt, ik had dat toen. Soms dat je op het kerkhof bij het begraven van een van je meest geliefden, dat je echt kon zingen. Voor je later weet je niet meer hoe je het ooit gekund hebt en je denkt, ik kon het ook niet. Maar gemeente, in die situatie komen nou de vrienden van Job. Calvijn die zegt het zo mooi, ze waren Job goed gezind en dat moet u niet vergeten, gemeente. En ze kwamen met de beste bedoelingen, maar toen werden ze handlangers van de duivel. Instrumenten in de hand van de vorst der duisternis. Kijk, aan dat laatste moet u goed onthouden, gemeente, want wij zeiden een poosje geleden tegen elkaar, nou zal de duivel wel afgedropen zijn met zijn staart tussen de benen, omdat hij beseft dat hij het verloren heeft. Maar nou begrijpen we pas, gemeente, dat de duivel alleen maar uit het beeld verdwenen is. Dat betekent niet dat hij weg is. Gemeente, dat is een van de grootste listen van de vorst der duisternis, dat hij het liefste heeft dat je hem niet meer ziet en dat je hem daarom vergeet en dat je denkt dat je van hem af bent. Die duivel die houdt zich het liefste schuil achter de coulissen. De Heer Jezus is er altijd op uit om zich te openbaren. Die heeft ook niks te verbergen, gemeente. Maar de duivel die heeft van alles om te verbergen en daarom, hij blijft op de achtergrond. Maar ondertussen, die zeef van hem, die houdt hij gereed. En dat doet hij hier opnieuw. Door middel van die vrienden van Job, die geestelijke vrienden van Job. En het wordt de zwaarste beproeving, gemeente, deze zevende keer, dat de duivel Job in zijn zeef zift. Het is de gevaarlijkste. En onthoud u dat alstublieft goed, gemeente, als een stuk onderwijs voor uw eigen persoonlijk geestelijke leven. Want er zijn nogal wat verklarers die denken, omdat de duivel hier niet meer genoemd is, dat die duivel ook helemaal verdwenen is en dat wat we nou verder lezen, dat een beproeving van de Heere is die het geloof van Job wil aanscherpen en wil louteren. Ik zeg nou maar een keer, gemeente, wat ik al eerder heb gezegd en dat blijkt hier uit dit Bijbelboek maar al te goed. De duivel die druipt niet zomaar af. Hij lacht zich slap, gemeente, als iemand denkt, zo, daar zijn we vanaf. Want dan kan hij rustig zijn gang gaan. Dat moet u goed zien, gemeente. Satan die maakt gebruik van handlangers. En er zijn van die vijanden als de Sabeërs en als de Galdeën die we gezien hebben. Maar dat is op een gegeven ogenblik ook de vrouw van Job. En dat zijn nu ook de vrienden van Job. Met de beste bedoelingen zijn ze gekomen. Ze kwamen immers om hem te beklagen en om hem te vertroosten. Maar ze werden een handlanger van de duivel, een instrument in zijn hand. Zoals Petrus dat werd in het leven van de Heere Jezus. Toen Jezus voor het eerst over het kruis sprak en Petrus zei, ja, maar dat hoeft niet. Toen zei Jezus het ook. Achter mij, Satan, ge zijt mij een aanstoot, een ergernis. Weet u wat het grootste gevaar is, gemeente? Ze bedoelen het zo goed. En daarom komt wat zij zeggen en zwijgen dubbel zo hard aan. En dat blijkt hier, gemeente. Want als we nou eens op een rijtje zetten wat ons van die vrienden gezegd wordt, blijkbaar tot onderwijs ook voor ons. In de eerste plaats zijn vrienden. Nou, u kent het spreekwoord, gemeente. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. Dit zijn vrienden van Job. Met andere woorden, dat zit goed, want dit zijn mannen die op dezelfde lijn zitten. Job die is geen vriend met mensen die de kletspraatjes verkopen. En Job is geen vriend van de lanterfanters en van de maffia. Job is bevriend met mensen met wie hij echt een goed geestelijk gesprek kan voeren. Met mensen met wie hij de wijsheid kan delen die de Heere hem heeft gegeven. Dat zijn het ook wijzen. De ene komt uit Theman, de plaats die bekend is om de vele wijzen die daar gevonden worden. Mensen die niet zomaar wat zeggen, ze kunnen hun gedachten ook maar wat goed verwoorden, gemeente. Dat blijkt wel in de hoofdstukken die volgen. En vervolgens ze komen. Dit zijn geen vrienden van het soort dat wegblijft. Als een vriend in nood verkeert, die zijn er ook. Ik heb het in mijn ambtelijke loopbaan al wat een keren meegemaakt, dat mensen daar hun verdriet over uitspraken. Dat ze zeiden, dominee, dan zitten we zo in de narigheid, dan hebben we er zoveel verdriet en zoveel zorg. En weet u, we hadden vrienden waarvan we dachten dat dat echte vrienden waren, en dan komen ze niet meer. En als we in de verte op straat zien lopen, dan lopen ze met een boog om ons heen. We hebben onze vrienden verloren. Wees eens eerlijk, zou het van u gezegd kunnen worden?
En dan bovendien, gemeente, ze komen met de allerbeste bedoelingen, ook zien wij in onze tekst. Ze komen immers om hem te beklagen en te vertroosten. Dat hebben ze met elkaar afgesproken. Ze hebben dat overwogen, ze hebben dat tegen elkaar gezegd. Beklaag, wie zal dat doen? Vanwege de hele situatie waarin hij verkeert. Vertroost, omdat hij al zijn kinderen in één keer verloren heeft. Wie zal daar wat over zeggen? En dan zeg ik, gemeente, dat is toch prachtig, want zo behaagt het de Heere te werken. De Heere vertroost soms doordat hij mensen op onze weg stuurt. Paulus heeft het een keer ervaren als hij schrijft in zijn brief. God, die de nederige vertroost, heeft ons vertroost door de komst van Titus. Jonathan is bij David zo'n vertrooster geweest toen David diep in de ellende zat. En toen Jonathan tegen David mocht zeggen dat woord dat hij niet weer vergeten is. De ogen van de Heere zijn op de rechtvaardige. En hij is nabij de gebrokenen van hart. Gemeente, wat is het een voorrecht wanneer je als ambtsdrager daarvoor gebruikt wordt. Of als gewoon gemeentelid in de kring van de broeders en zusters. Misschien wel juist in deze week van voorbereiding. Dat je naast iemand mag gaan zitten. En dat je met iemand mag gaan luisteren naar het woord van de Heer. Dat je mag gebruikt worden als een instrument in Gods hand om een verslagen ziel op te heffen. Waar mensen dat niet kunnen. En soms kun je dat dan met een kaartje. Of met een tekst. Met een gedicht. Ik zou daar zoveel voorbeelden van kunnen geven, gemeente. Nou, dat willen deze mensen. En het zijn mannen met een hart, dat blijkt ook uit de 12e vers, gemeente. Want als ze bij Job komen, dan herkennen ze hem niet. En dat is ook al zo herkenbaar. Dat je zegt, is dat nou Job? Wat is die man getekend door zijn lijden? Als we hem op straat tegengekomen zouden zijn, we zouden hem niet herkend hebben. En het is geen koude constatering van deze vriendengemeente. Je merkt het aan het verdriet dat ze uiten. En je merkt het aan de rouw die ze betonen door het scheuren van hun klederen. Dat is echt gemeend. En als ze dan bij Job zitten, dan zeggen ze geen woord. En ook dat is goed gemeend. Zeker om te beginnen. Iemand die zo geslagen is, die schiet er niks mee op wanneer er iemand met een heel kletsverhaal binnenkomt stappen. Dan hebben ze ook maar net zo lief dat je zo gauw mogelijk weer vertrekt, gemeente. Dan kan het immers zijn dat je bij iemand binnenkomt en dat je een hand drukt. En dat je naast iemand gaat zitten. En dat je tenslotte paar versen leest uit het woord van de Heer en een kort gebed doet. O God, ontferm u. Alleen, gemeente, dat laatste, dat komt hier niet. Ze zeggen geen woord 7 dagen en 7 nachten. Gemeente, als ik 7 minuten mijn mond zou houden hier op de preekstoel, dan zou u al denken dat het een eeuwigheid was. Want dan zou u denken, wat gebeurt er nou? 7 dagen en 7 nachten. Geen woord. Dus daarbij waarom niet? Want ze zagen dat zijn smart zeer groot was. En toen opende Job zijn mond en vervloekte hij zijn geboortedag. Toen. Snapt u nou waarom? Dat laat de Heilige Geest ons hier immers zien. Omdat Job begreep waarom zijn vrienden bleven zwijgen. Die woorden van rouwbeklag die ze met elkaar besproken hadden, die ze ernstig hadden overdacht, die bleven in hun keel steken. Die woorden van troost die ze samen hadden gezocht, ze konden ze niet meer over hun lippen krijgen. Ze hadden het allemaal keurig voorbereid, maar toen ze er een keer waren en toen ze het allemaal met hun eigen ogen zagen, toen hadden ze het gevoel Het is niet passend wanneer we hier beklagen en vertroosten. Ze moesten wat anders zeggen.
En dat hebben ze van elkaar begrepen zonder woorden, gemeente. U moet maar rekenen, ze hebben van tijd tot tijd elkaar eens aangekeken en hebben ze naar elkaar al immer geknikt. Maar wat moesten ze zeggen? Nou, deze mannen ontbreekt het niet aan woorden, gemeente. Als je ziet die hele woordenstroom die in het vervolg van dit Bijbelboek uit de monden komt van Elifas en van Bildad en van Sofar, gemeente, dan zeg ik, ze hebben aan woorden geen gebrek gehad en ze hebben best wat kunnen zeggen. Maar ze zagen hoe zwaar het lijden van Job was. En wie zou er nou moeten beginnen om te zeggen wat ze naar hun overtuiging moesten zeggen? Wat moesten ze nou zeggen? Niet die woorden van beklag en van troost die ze hadden overdacht toen ze onderweg waren naar Job toe. Maar dat blijkt uit het vervolgwoorden van bestraffing en van vermaning. Je zou kunnen zeggen, het pleit dan nog voor die mannen dat niemand de koe bij de horens durft te vatten en dat niemand als eerste de mond durft open te doen. Dat laat ons opnieuw zien dat deze mannen bepaald geen gevoelloze mensen zijn geweest. Geen koude kikkers, om het maar zo te zeggen, gemeente. Maar dat wordt Job te veel, want hij beseft wat ze willen zeggen en wat ze niet durven te zeggen. Namelijk dat dit een straf van God is. En dat Job zijn verdiende loon krijgt. En dat het duidelijk is dat God zijn aangezicht voor Job verbergt. En dat het duidelijk is dat Job dus gezondigd heeft. Nee, die mannen die zeggen straks ook niet tegen Job, zeg God vaarwel. Zegen God en sterf, dat wilde de duivel horen, maar dat krijgt hij niet te horen, gemeente. Dat heeft zijn vrouw gesuggereerd, maar dat neemt Job niet over. Job zegt, vrouw, dat is dwaze praat. Maar wat die mannen zeggen, gemeente, dat is precies het tegenovergestelde, dat doen ze hun mond niet open. En Job leest dat in hun ogen en hij merkt dat in hun zwijgende mond. God heeft jou vaarwel gezegd. Je bent God kwijt door je eigen schuld. Hoe weet je op dat? Ik lees hier in een blik een gemeente en die blikken die zeggen genoeg. Misschien kan ik dat met een voorbeeld duidelijk maken. En ik hoorde dat een tijdje geleden vanuit de gemeente ergens ter rechterzijde van ons kerkverband. Dat doet er verder niet toe. Een vakante gemeente die op die zondag een gastpredikant had en er was ook een gastkerkganger. Een mevrouw die tussen het degelijk geklede kerkpubliek niet zo heel erg paste, wel erg opviel. Ze had geen hoed op, was flink opgemaakt, ze droeg een lange broek. En van alle kanten werd er naar haar gekeken met blikken. Die zeiden, jij hoort hier niet. Uit de kerkbanken en toen de kerkenraad was binnengekomen, ook uit de kerkenraadsbanken, jij hoort hier niet. Voor jou was in het huis van God geen plaats. Toen de dienst was afgelopen en de kerkenraad terug was in de consistorie, zei een van de ouderlingen, dominee, vindt u dat nou niet erg dat iemand het durft om zo in Gods huis te komen? Op dat moment vulden de ogen van de dominee zich met tranen. Hij zei, broeders, toen ik er zag zitten, toen dacht ik, ik wou dat mijn moeder daar zat. Mijn moeder. De dominee kwam uit een buitenkerkelijk gezin. God had hem bekeerd, maar zijn moeder ging nooit naar de kerk. En wat zag hij er naar uit dat zijn moeder onder het woord kwam. Ik wou dat mijn moeder daar zat. Maar toen ze buiten de kerk kwamen, toen was de mevrouw al nergens meer te vinden. Ze had het begrepen uit de blikken van de kerkgangers. jij hoort hier niet. Ze hebben er ook nooit weer gezien. Gemeente, dat kunnen ogen zeggen. Jij hoort niet bij God. Wat een dwaasheid dat is, gemeente. Dat blijkt hier uit het geval dat ze dat tegen Job uiteindelijk zeggen. Terwijl ze helemaal niet weten wat er aan de hand is. En terwijl in ditzelfde hoofdstuk de Heere heeft gezegd: Satan, je hebt me opgehitst om hem zonder oorzaak te verslinden. Zonder oorzaak. Gemeente, laten we dat toch voor waken om niet te gemakkelijk te oordelen. En niet te gemakkelijk te denken, die hoort niet bij God. Op dat punt gaat Job vloeken, gemeente. Snapt u? Nee, ik vraag niet, keurt u het nou goed? Want het is niet goed te keuren, gemeente. Maar ik vraag wel, begrijpt u het? Ziet u die man in die situatie? Die man die alles kwijt is. Die man die onderweg is naar een trieste dood. Nee, hij vloekt God niet. Dat wil de duivel horen en dat adviseert zijn vrouw. Maar dat komt niet over zijn lippen, gemeente. Alleen, hij komt er wel heel dichtbij. Waarom? Omdat hij voelt dat zijn vrienden denken wat in zijn eigen hart onweerstaanbaar naar boven komt. En Job denkt, zou God mij vergeten zijn? Job denkt wat de psalmdichters hebben gedacht. Waarom, Heere, vergeet gij? En Job weet niet van die strijd tussen God en de Satan. En Job ziet de duivel dan wel niet, gemeente, maar Job ziet God ook niet meer. En dat kan hij niet hebben. Job is de Heere kwijtgeraakt. In elk geval in die 7 dagen dat die vrienden daar stommetje zitten te spelen. Hij ziet die hand van God niet meer. Waarvan hij heeft gezegd, daaruit heb ik gekregen. Het goede en het kwade. En zo kan Job niet leven, gemeente. En zo heeft het leven voor Job geen zin meer. En zo hoeft het voor Job ook niet meer. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij David. Die zegt, Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. En verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En David, die bad dat nadat hij gezondigd had. En David moest belijden dat de Heere het recht had om dat te doen. Maar David zegt, Heere, dan kan ik niet leven zonder de vriendelijke glans van uw vertroostend aangezicht. Heman in Psalm 88, gemeente, die heeft het op dezelfde manier gezegd. Heere, God mijns heils, die mijn ziel verstoot en die uw aangezicht voor mij verbergt. Sterkste, kunnen ze niet hebben. Ik denk, dat mag misschien nog wel even. Ik denk aan die jonge zuster. Die een aantal jaren geleden mocht begeleiden. En gesloopt werd door een verschrikkelijke ziekte. Die haar het ene na het andere afnam aan mogelijkheden en kracht. En dan kon ze soms zo fel opstandig worden. Terwijl ze toch weer boog voor de Heere. Die haar toen de ziekte openbaar kwam. Op zo'n wonderlijke wijze vanuit zijn woord vertroost. Toen kwam ik weer een keer tegen haar tegen in de inrichting waar men probeerde haar nog wat te revalideren. En toen ze me zag, zei ze, dominee, ach, u hoeft eigenlijk niet meer te komen, maar voor mij kan het niet meer. In die dagen die eraan vooraf waren gegaan, had ze ontdekt dat ze zelfs niet meer zelf eten kon. En dan moet je nog geen 40 jaar zijn. Dat een ander haar moest helpen om de vork naar de mond te brengen. Zegt dominee, ik heb gevloekt. Ik heb gevloekt. En dan hoef je niet meer met mij te lezen en te bidden, want naar zo'n mens kijkt God toch niet meer om. En er is ook geen woord in de Bijbel waar ik door zou kunnen worden aangesproken. Toen heb ik aan het einde van dat gesprek gezegd, Ali, Ik wou een psalm met je lezen. De enige die misschien in jouw situatie past, die heb ik nog nooit in een ziekenhuis gelezen. Ik wil hem met jou lezen, psalm 88. Toen ik hem gelezen had en ik keek eraan, toen zei ze, ja, ja, dat herken ik. Ik zeg, en heb je dan wel gehoord dat die psalmdichter, hoe donker het ook voor hem is, dat hij tegen de Heere zegt, God mijn heil. God mijns heils. Kijk, maar als je de gedachte hebt dat je die God kwijt bent, gemeente, dan heeft het leven inderdaad geen zin meer. Want dan geldt het voor zulke mensen zoals dat ook voor Job gold. Wien heb ik nevens u in de hemel, want nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ik kan desnoods alles missen, maar God niet, want zonder God is het leven waardeloos. En dan vraag ik, gemeente, ziet u het lichtpunt? Ziet u het lichtpunt? Het is voor Job onverdraaglijk te moeten denken dat hij God kwijt is. Dat vloeken van zijn geboortedag, gemeente. Dat is, hoe vreemd het misschien in uw oren klinkt, ten diepste een geloofsbelijdenis. De belijdenis van een mens die zegt, zonder God is het leven zinloos. En dan vraag ik, herkent u dat ook? Zitten er vanavond mensen in de kerk die zeggen, dominee, ik moet daar niet aan denken. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En soms zie ik het niet en soms glijd ik erover uit, maar toch. In dat vloeken van Job, gemeente, klinkt de nederlaag van de Satan door. Ik kan niet zonder God. Job die kan alles hebben. Dit kan hij niet hebben. Ik kon eerst zingen en ik kon later geloven gaan vaarden, maar nou niet. In een donkere tijd in mijn leven, gemeente, ben ik een keer geweldig aangesproken. Door een lied op een cd van Ongeroens. Die dat eenvoudige lied zongen waarvan een paar woorden die ik heb onthouden, die mij hebben aangesproken, zeg, alles, alles wil ik leiden als ik maar gaan mag aan uw zij. En maar zegt iemand, kan de Heer dan met zo'n mens nog te maken hebben, gemeente? Dan neem ik u tenslotte weer mee naar het Nieuwe Testament. Dan neem ik u mee naar hem die mens is geworden om ons mensen en om onze zaligheid, de leidende Heer. Die was ook alles kwijt. Toen hij aan het kruis hing, naakt uitgespreid op het vloekhout. En die was van God verlaten. Want God had de poorten van het vaderhuis voor de zoon gesloten. Toen hij daar hing om te dragen de vloek over de zonde van het menselijke geslacht. En toen stonden de mensen daar te spotten. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. En zo sarden ze. Zie je nou wel Jezus van Nazareth? God wil je niet meer. God heeft je verlaten. Toen heeft hij zijn geboortedag niet vervloekt. Integendeel. Hij wilde immers geboren worden. Om de vloek te dragen. En zondaren met God te verzoenen. En hij heeft gezegd, mijn God. Mijn God. Gemeente, ziet u hem aan het kruis, die man van smarten, van God verlaten.
om zijnent wil wordt wie tot God genomen is, nimmer meer van hem verlaten. In de hoogste aanvechting, in het diepste lijden. Dat zou het ergste zijn. God kwijt. Hij wil niet meer met mij te maken hebben. O, zegt u, dominee, dan heeft mijn leven geen zin meer. Maar als ik geen toeverlaat heb in het lijden. Als ik geen rots heb waarop ik staan kan. Als ik geen God heb bij wie ik schuilen kan. In de nacht van het lijden en in de nacht van de strijd. Ik ben liever alles kwijt dan dat. Luister. In die diepte klinkt een psalm. Van een mens die heeft leren zingen van de wegen des Heren. Hoge wegen. Onbegrepen wegen. Hij kon er eerst ook niet van zingen, gemeente. Maar hij heeft het geleerd. Job is er ook nog niet aan toe. Maar de Heere zal hem er brengen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen.